Amsterdam FM presenteert Scheltema Live.
Dit is Scheltema Live, het lunchprogramma voor wie wil weten wat er speelt.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't boot me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you. That charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find that happiness I seek. When we're out together swinging cheek to cheek. I want my arm about you, that charm about you, it will carry me through right up to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find that happiness I seek. When we're out together dancing, out together dancing, out together dancing cheek to cheek.
Rechtstreeks vanuit Scheltema. Dit is Scheltema Live, het lunchprogramma voor wie wil weten wat er speelt. Presentatie Annemienke van der Velde.
Dit is Amsterdam FM en je luistert naar Scheltema Live. Je hoorde net de onvergetelijke Frank Sinatra met Cheek to Cheek. We hebben weer een mooie aflevering voor je. Oortjes in en lekker buiten op het terras luisteren dus. Charlotte Knobbe spreekt met Lucie Deutekom. Zij bundelde wandelingen door haar favoriete buurt Amsterdam-Oost in een boek dat ze de titel gaf Ode aan Oost. Ze vertelt over dit boek en over haar favoriete plekjes in Oost. Godfried van Bouillon maakt weer iets speciaals, een recept in twee delen. Wat dat is, hoor je later in de uitzending. Ook hebben we deze week natuurlijk weer een aflevering van Cultureel Nieuws. Maria Boerman vertelt ons wat er deze week te beleven valt in de stad. Maar eerst gaan we naar Amsterdam-Zuid, waar mevrouw Bierens de Haan Luc alles vertelt over haar ontmoetingen met, jawel, UFO's. En als je ook nog wilt horen hoe de wetenschap tegen dit verschijnsel aankijkt, luister dan naar ons programma Sterrenstof. Anko van Hal vertelt ons dan de nieuwste wetenschappelijke inzichten over UFO's. En niet alleen de wetenschap, zelfs Obama himself heeft er iets over te vertellen. Luisteren dus, Sterrenstof. Maar nu eerst de visie van Elisabeth in Hanengekraai.
Ik zeg, I have seen UFO's. Ze zeiden, yes, we have seen them on the screen, but they were so fast we couldn't follow them. Hmm. Ik zeg, well, you are darling. Now I know I'm not crazy. You are not crazy. There they were there.
Hier is Hanengekraai door Luc Drosten met Elisabeth Bierens de Haan.
Hartelijk welkom bij Hanengekraai met vandaag een buitenaards tintje. Want we gaan het hebben over buitenaards leven en vliegende schotels. Mevrouw Bierens de Haan, gelooft u in aliens?
Ik geloof in vliegende schotels. En ik geloof het niet alleen, ik heb ze gezien.
Wanneer was dat?
De eerste was toen ik 15 was en op weg naar tekenles op een van de grachten. Ik kom langs een concertgebouw en ik zie links een maan en ik zie rechts ook een maan. En ik stop een meneer, ik zeg, ziet u dat? Ja, ik kan me geen bliksem schelen. Ik zeg, ach man, vlieg op. En toen keek ik weer en toen was het weg. En toen dacht ik, hé, dat is gek. Ik ben me daarin gaan verdiepen.
Ja.
En toen ik bij de KLM kwam in de jaren 60, toen kreeg ik al het idee, ik zeg tegen mijn moeder, mama, ik heb het idee dat ik op die grote hoogte, 12 kilometer hoog meestal met die DC-8, dat ik UFO's zie. En waarachtig zeg, we gaan naar New York. Het was noodweer, we waren bezig met de landing. Opeens komen daar uit die donderwolken 10 lichtgevende schotels. Nou zeg, ik riep om, ladies and gentlemen, on your right hand side you can see the flying saucers. Dus de mensen hingen nog net niet uit de ramen, maar oh gorgeous, look at that. Nou, het duurde 5 minuten, was afgelopen. Ik ging naar de cockpit, niet realiserend dat we een hele moeilijke landing hadden. En ik zeg, Captain Boonstra, er zijn vliegende schotels. En wat zei die? Hij is nou die gouden cockpit uitgaat, dan vallen we op ons bek.
En wijst u de slechte landing of de moeilijke landing dan ook aan de vliegende schotels?
Dat zou kunnen.
Wat een eigenaardig
verhaal. En hij was een hele nuchtere Groninger. En toen kwam de tweede vlieger, die gaf me een knipoog. We zien elkaar straks. De machine is uiteindelijk met veel gedonder geland. Ik doe de deur open. Vond ik altijd leuk om de deur open te doen. En daar staat een jongen van de grond, een Amerikaan. Ik zeg, I have seen UFO's. Ze zeiden, yes, we have seen them on the screen. But they were so fast, we couldn't follow them.
Hmm.
Ik zeg, well, you are darling. Now I know I'm not crazy. You are not crazy. There they were there.
Ja, en de aanleiding dat we het vandaag hierover hebben is inderdaad dat dus afgelopen april het Pentagon beeldmateriaal heeft vrijgegeven waarop inderdaad ongeïdentificeerde objecten te zien zijn. En dat is eigenlijk voor de internationale gemeenschap die zich bezighoudt met buitenaards leven een enorme opsteker, omdat nu meer geaccepteerd lijkt te worden langzamerhand dat iets als buitenaards leven ook daadwerkelijk zou kunnen bestaan.
Dat komt allemaal in logboeken en het wordt top secret gehouden. Maar nou het leuke, Luc, dat toen ik uit de KLM ging na een contract, we hadden contracten na 5, 6 jaar, toen zag ik s'avonds een film van Engelse piloten van de BOAC uit mijn tijd. En die waren ook gepensioneerd en die durfden nu te vertellen dat ze regelmatig dingen hadden gezien die ze niet konden verklaren. En dat hebben ze in die tijd niet verteld, want ze waren bang dat ze ontslagen zouden worden en dat ze voor gek zouden worden verklaard. En nu kwamen al die verklaringen naar buiten. Nou, het was precies wat ik ook heb meegemaakt. Want ik ben ook mee op televisie geweest, Sonja Barends, in een programma. En toen zei ze, ik geloof het niet. Ze zei, nee, wat de boer niet kent, dat deed hij niet. Dat is wel zo. Ik zit hier niet wat sprookjes te vertellen. Ik heb er heel flink aangepakt. toen zijn ze niks meer.
Maar het is natuurlijk ook vaak zo, of volgens mij komt dat ook voor, dat dus mensen die een UFO zien, dat of niet durven te vertellen aan anderen, of dat anderen die volgens mij niet zien. Denkt u ook dat je daarvoor ontvankelijk moet zijn en dat bijvoorbeeld andere mensen die UFO's niet kunnen waarnemen, zou dat kunnen?
Je hoeft er niet ontvankelijk voor te zijn. Het komt tot je dat je ontvankelijk moet zijn. Nee, als ik zo op straat om me heen kijk, dan kijken de mensen meestal vooruit of naar de grond. Dat doe ik ook wel, van alles val ik. Maar eigenlijk ben ik altijd met die lucht bezig. En dan denk ik, god, het zou er toch leuk zijn als ik er weer een zie.
Ja.
Het was geen helikopter. Het was geen vliegtuig. Het was iets waarvan we niet weten wat het was. Ik ben spiritueel ingesteld. Maar ik hou niet van sprookjes dat je denkt, ja, nou ja, dit is verzonnen. Daar hou ik helemaal niet van. Ik hou van realiteit. Maar ik ben wel ontvankelijk. En dat deze wezens, die hebben een radar. En die voelen van, hé, hey, dat is misschien een van ons. Zij voelt wat wij voelen. Hé, hey, dus zij voelt 1 en 1 is 3. Terwijl op aarde zeggen ze 1 en 1 is 2. Maar wij zeggen 1 en 1 is 3.
Ja.
Er is veel meer. En er was een Engelse natuurkundige, een oudere man van een jaar of 73, denk ik. En die legde uit wat hij dacht over of er leven was op andere planeten. En toen zei hij, I studied all my life and I tell you, I know absolutely nothing. Hij wist eigenlijk niets. Hij heeft zoveel geleerd, maar eigenlijk weet hij niets. Maar mijn visie is, er is leven op andere zonnestelsels. En die zonnestelsels hebben zich heel anders ontwikkeld dan wij. En ze houden ons in de gaten. Ze houden ons in het oog.
Dat is uw eigen fantasie toch ook een beetje, die er nou
bij
komt kijken?
Nee, dat is een gevoel.
Een gevoel.
Geen fantasie.
Ja, dat is dan misschien ook weer een sleutelwoord. Dus het gevoel.
Is het gevoel
dat sommige mensen uitsluiten omdat ze zich puur baseren op de wetenschap. En u laat misschien meer ook nog uw gevoel spreken?
Nee, ik stel me open en ik zeg, er is veel meer wat we niet weten. Je moet niet schrikken. Men houdt een heleboel informaties geheim, ook in mijn tijd,
ja.
in de jaren 60.
Ja, waarom is dat eigenlijk? Waar komt dat vandaan?
Nou, dat komt hierdoor dat de mensen bang. De mensen zeer angstig van nature. Oh, wat griezelig. En straks staat er zo'n ventje in mijn tuin. Oh, wat eng. En als André Kuipers wordt gevraagd, hebben jullie iets gemerkt of gezien? Nee, helemaal niet. Ja, maar kijk eens, meneer Kuipers, u hebt toch iets gezien waarvan u dacht, hé, hey, ja, ik heb iets gezien, maar het bleek een vallende ster. En dat is niet goed. Want in zijn eerste interview zei hij, ik heb iets gezien wat ik niet kon verklaren. Maar toen het bleek dat de mensen een beetje hun wenkbrauwen optrokken van, hé, hey, hoe kan nou zo'n wetenschapper zo'n verhaal vertellen dat hij iets gezien heeft en hij begrijpt het niet. Dat heeft hij dus zelf gecorrigeerd. Dus toen werd er weer gevraagd, hoe zit het dan met dat element dat u gezien hebt in de lucht? Nee, dat was uiteindelijk een vallende ster. Men is doodsbang om, als je een wetenschap doet, en het is een hele knappe man, die André Kuipers, een heel begaafd en heel knap, maar dan is mijn reuze bang voor zijn hachie. En mijn neef in New York, die gelooft mij niet. Hij was hier een paar jaar geleden, zaten te dineren. Hij is helemaal Amerikaan geworden. Ik zei, luister eens, dan praten we Engels, hij praat geen Hollands meer. Ik heb ze gezien. No, I don't believe you. No, no. I love you, my dear, but I don't believe you. Wat moet je dan zeggen? Dan zeg ik, nou, eet je maaltje maar lekker op. De groeten kan je krijgen. Als je als mens in contact staat, niet alleen met de aarde, met de hele kosmos. En dat is de aura van de kosmos is oneindig groot. En je verbindt je daarmee. Het is haast een religieuze belevenis. Dan heb ik het idee dat je ervaringen hebt. Maar als je afsluit en zegt, de aarde is alles, dat is voor mij alles. En Bijbelse verhalen is allemaal kletskoek. Ik geloof alleen, ik heb mijn iPad hier en ik heb mijn tv en ik heb mijn biertje en ik zit hier lekker. Dat is voldoende. Kijk, dan sluit je af. Het is grappig, Uri Geller, nou, die kan gewoon hele bijzondere dingen.
Nou, die is ook wel ontmanteld voor, als bedrieger.
Ja, nee, er zijn maar geen bedriegen.
Nou,
Nee, ik heb hem meegemaakt. Het is ongelooflijk. Hij neemt een lepeltje. Ik heb het gezien. Gewoon een lepeltje. En dat buigt hij. En het is in tweeën. En dan zet hij het weer aan elkaar. Die man heeft gaven. Hij is nog steeds bezig voor grote, voor Shell ook. Voor grote bedrijven. Om dingen te zoeken die ze niet kunnen vinden. Nee, hij is geen oplichter. Nee. En een oplichter, ik onderscheid gauw een oplichter. Hij heeft paranormale gaven die niet passen in het aardse bestek. Dus Uri Geller doet dingen die buiten het normale vallen. Daarom heet het paranormaal. Het is paranormaal. En dan zeggen de mensen, hij is een oplichter. Dat is hij niet.
Ik heb hier ondertussen een naam van een meneer.
Ja.
Die heet James Randi, de ontmaskeraar van Uri Geller, overleden afgelopen oktober, staat hier.
Ach, nee.
De man die Uri Geller ontmaskerde, werd 92 jaar oud. Jarenlang stond hij in de Verenigde Staten en daarbuiten bekend, et cetera. Ik herinner mij inderdaad een ontmaskering van Uri Geller, ik denk een jaar of 10 geleden, waarna, want hij was heel populair in Nederland, waarna hij ook van de televisie verdween. Ik zit niet goed in de materie.
Het enorme gaven, waar het om gaat. Dat is ons punt. Er is leven op andere planeten. En ik heb een boek van Adamski. Flying Saucers Have Landed. Nou, Adamski heeft een lezing gehouden over vliegende schotels in Bellevue. Is bekogeld met tomaten en eieren. En de volgende dag sprak ik hem. En toen zei hij, I never come back in this country. Goodbye.
je moet er wel wat voor over hebben, zou je bijna zeggen.
Ja, zo is het, Luc.
Ik citeer even een Volkskrant-artikel. Sinds het begin van de coronacrisis worden meer UFO's gesignaleerd dan ooit. In 2020 werden er 2022 waarnemingen gedaan. Flink meer dan de 1419 in het jaar ervoor.
Nou, kijk, dit is verheugend om te horen. Dat raadsel wordt langzamerhand een beetje ontrafeld door de huidige technische dingen. Dat we de mogelijkheden hebben om verder te kijken, verder te komen. Maar dat zal de volgende generatie meemaken. En dan vlieg ik rond als meeuw in de lucht. Dan ben ik er niet meer.
Als u nou 30 jaar jonger zou zijn nu, zou u dan nog naar de maan willen?
Nee, dat zou ik niet willen. Het is niks voor mij om dat te doen. Ik zit hier rustig en de aarde is voor mij voldoende.
Dus als u reïncarneert, dan wordt u niet ruimtevaarder?
Dat weet je niet, Luc.
Helemaal goed. Ik wens u wederom een open week toe. Weliswaar hier op aarde, maar toch ook een hemelse week.
Ja, dank je. En dan wens ik jou ook toe, Luc.
Hartelijk dank. En ik zou zeggen, tot de volgende aflevering.
Tot de volgende aflevering.
Wilt u reageren? Mail naar hanigekraai@amsterdamfm.nl en uw bericht komt terecht bij mevrouw Berends de Haan.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
8, 7.
Commencing countdown, engines on.
3, 2,
check ignition, 1. And may God's love be with you. This is ground control to Major Tom.
Allemaal volop in coronatijd wandelen door je buurt. Zo ook Lucie Deutekom door haar Stadswijk Oost. Die wandelingen heeft ze nu gebundeld in een boekje. Het ligt maar in één boekwinkel, maar is al ruim 500 keer over de toonbank gegaan. Lucie, wat leuk! Had je dit succes verwacht?
Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik heb het boekje echt geschreven omdat ik het zelf gewoon heel leuk vond om te doen. Het is toch altijd een beetje een risico van ja, wie zit er op te wachten of wie gaat het lezen. Maar ja, het is toch een beetje een hit geworden.
Nou, een enorme hit, ja. Want het is maar in één boekwinkel te koop.
Ja, ja, dat kan ik eventueel nog wel uitbreiden. Dat is ook altijd een beetje kijken, want ik heb het nu voor het eerst een boek in eigen beheer uitgegeven.
Mm-hmm.
En ja, daar leer ik ook zelf weer heel veel van. Ik heb dus twee boeken voor een uitgever geschreven. En nu wilde ik dat eigenlijk van A tot Z helemaal zelf doen. En
ja.
Dat is heel leuk. Want dan heb je echt controle over alles. Vormgeving, drukken natuurlijk. Maar alle inhoud. En dat is dan wel even spannend van hoe wordt het opgepikt. Maar ja, ik heb nu gekozen om het heel lokaal bij Linnaeus Boekhandel inderdaad beschikbaar te stellen.
Ja, want hoe kwam je op het idee voor dit boekje?
Ja, gewoon echt mijn liefde toch wel voor Stadsdeel Oost. Ik ben dan opgegroeid in de Watergasmeer en ik heb kort in de Baarsjes gewoond en in de Pijp. En daarna toch weer teruggegaan naar Oost en dan de Indische buurt.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment gaat dat helemaal toch in je zitten of zo. Dan wordt het een deel van wie je bent. En toen ik naar het buitenland vertrok, toen merkte ik eigenlijk pas ja, hoe fijn Amsterdam is. En Oost in het bijzonder.
Ja.
En toen dacht ik van, dan waardeer je het weer op een hele nieuwe manier. En toen ben ik het eigenlijk gaan bedenken om het te gaan schrijven.
En hoe bedoel je Oost gaat in je zitten? Kan je dat wat meer beschrijven voor ons?
Ja, nee, omdat ik natuurlijk ben opgegroeid. Je hebt op een gegeven moment zoveel plekken waar je herinneringen hebt.
Mm-hmm.
En waar ik als kind dan kwam, is meer rond in de Watergraafsmeer, Linnaeushof, Marielteplein woonden dan mijn opa en oma. Ik woonde zelf aan de Wethouder Frankenweg. Maar al die plekken daar, ja, daar ligt gewoon een deel van jezelf. En in de Indische buurt woon ik nu ook alweer heel lang. En dan ontdek je ook steeds meer. Zoals de Javastraat is natuurlijk helemaal veranderd.
Mm-hmm.
Er zaten al die belwinkels en het was een beetje shabby.
Ja.
En dat is nu heel erg opgehipt. Dus natuurlijk ook de vraag in hoeverre dat niet door moet slaan. Maar zo'n transformatie zien vind ik echt wel heel bijzonder. En dat is allemaal wel een deel van wie ik ben geworden, Oost. Ja.
En vertel, waar moeten we volgens jou zijn in Oost?
Nou, ik ben zelf echt de laatste jaren, vooral misschien word ik gewoon oud, dat kan. Maar ik ben sowieso heel erg een wandelfanaat geworden. Ik zie het een beetje als mijn actieve meditatie. Mm-hmm. En ik hou heel erg van groen. Ik ontspan bij groen. En dus hoe meer groen in een stad is of komt, hoe blijer ik word. En in Oost kan je gewoon heel lekker alle kanten op. Je kan gewoon langs het Amsterdam-Rijnkanaal wandelen. En dan een stukje Flevopark meepakken. Wat meer een soort Flevobos is, want het is echt heel bosachtig.
Ja, en, vind je het meer een bos, ja?
Ja, er staan heel veel bomen die volgens mij echt wel honderden jaren oud zijn. En het is een heel... die Joodse begraafplaats daar natuurlijk is heel oud en bijzonder.
Mm-hmm.
Ik vind delen ervan vind ik echt meer op een beetje Amsterdamse bosachtig. Dus ik vind het gewoon heel fijn om die combinatie te hebben van de gezellige winkelstraten. En dan lekker het groen in te gaan.
Want is Flevopark jouw favoriete plek om te ontspannen?
Ja, ik vind Flevopark wel echt heel fijn. En daar woon ik dan natuurlijk vlakbij. Dus dat is toch waar je vlakbij woont. Dus mm-hmm. Wordt je favoriete plek. Maar ik vind Park Frankendaal bijvoorbeeld met die ooievaars op de schoorsteen. Ja, dat is zo karakteristiek. Dat is hartstikke leuk daar. En
ja, heel mooi ook park. Van,
ja, zoveel verschillende mensen die daar ook van genieten. Vind ik altijd wel heel leuk. En dus wat zijn nog meer favoriete plekken? En daar, zoals wat je nu ziet, Krukjes Eiland.
Mm-hmm.
Misschien helemaal niet eens zo'n heel bekende plek, maar er wordt natuurlijk nu heel veel gebouwd. En dat is ook wel heel leuk om dat nu te zien veranderen helemaal. Heel veel nieuwbouw en dan enkele historische gebouwtjes die ze dan laten staan en opknappen. Ik vind dat heel leuk, die combinatie van oud en nieuw.
Nou, dat is een leuke tip. Ja, ik ben er nog nooit geweest, geloof ik.
Ja, zeker heen gaan. En dan naar het Insulindehuisje, iets... oostelijker moet je dan gaan en daar zit bruutbier. En dat is gewoon heel erg leuk.
Leuk. En je beschrijft ook Betondorp.
Ja, daar is mijn moeder naartoe verhuisd een aantal jaar terug. En daardoor heb ik het eigenlijk ontdekt. Hartstikke leuk. Echt, wat ik wel eens schreef. Ik vind het kneuterig, maar dan bedoeld in de beste zin van het woord.
Mm-hmm.
Het is heel dorps. En het is toch Amsterdam. En ja, heel kleinschalig, heel leuk. Heel veel verschillende soorten mensen ook weer bij elkaar. Heel hip, maar ook heel vol.
Ja, dus en Johan Cruijff komt daar natuurlijk vandaan.
Ja, precies. Ja, mijn moeder woont toevallig in die straat waar hij tot zijn 12e dan heeft gewoond. Hè? Ja.
Ja.
En
historische plek.
Ja, wereldberoemd eigenlijk. Ja.
Zeg dat wel, ja. Ook bijvoorbeeld schrijvers als Aafbrand Korstjes en Herman Koch komen aan het woord in jouw boek?
Ja, Aaf die schrijft natuurlijk sowieso ontzettend leuk en grappig. En ook over haar eigen leven heel persoonlijk altijd heel leuk.
Mm-hmm.
Dus die schrijft van dat elke plek waar ze dan in Oost heeft gewoond. Ze heeft bijvoorbeeld in de Vrouwelijkstraat gewoond, maar nu woont ze in de Watergasmeer. Dat elke fase in haar leven eigenlijk gebonden is aan een plek. Dus ook wel een middelbare fase in een leven of zo. Dat beschrijft ze heel leuk. En ook ze heeft ook wel een favoriet rondje wat ze dan loopt door het sportvelden en ook de Indische buurt. En dat beschrijft ze ook.
Leuk.
Maar ik vind het mooi hoe zij ook haar persoonlijke leven zeg maar als een soort draad door Oost kan beschrijven. Dat is heel grappig. En Herman Koch die heeft ook heel lang in Oost gewoond.
Hm.
En die woont dan nu in het Science Park. Wat eigenlijk een beetje dat je denkt van nou heel onaantrekkelijke buurt ergens. Behalve dat je wel weer lekker aan de rand van de stad zit. Dus je bent ook zo bij het water en Diemerpark en natuur. Dus hij zit daar volgens mij ook wel heel erg op zijn plek wat hij schrijft.
Nou, dus Science Park is ook wel een goede tip.
Ja, Ja, absoluut. Daar mag misschien nog wel iets meer horeca komen. Mm-hmm. Maar er zit ook al wel wat. Dus ja, het is ook leuk daar.
Leuk. En je beschrijft ook de Plantagebuurt.
Ja, ik vind de Plantagebuurt, dat heeft zoveel geschiedenis.
Ja.
Dat is, als je daar loopt, dan word je gewoon helemaal een beetje nietig van die grote herenhuizen. En als je bedenkt wat daar ook wel allemaal is gebeurd, natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog. Je hebt daar natuurlijk het Verzetsmuseum en de Schouwburg, waar Joden werden verzameld om op transport te gaan.
Mm-hmm.
Wat ook trouwens het Muiderpoortstation, weten helemaal niet veel mensen dat dat eigenlijk een hele grote verzamelplek was.
Ja.
Om daar op transport op de trein te gaan. En Oost is een buurt geweest, Transvaalbuurt bijvoorbeeld ook. Je hebt natuurlijk de Jodenbreestraat, dat was de oude Jodenbuurt.
Ja.
En daarna trokken heel veel Joodse gezinnen naar de Transvaalbuurt. Dus heel veel verlies en leed wat er is voorgevallen, dat is heel veel in Oost geweest.
Ja, ja. Nou, dat is natuurlijk ook mooi om dat te weten te komen.
Ja, ik vind het wel belangrijk dat we dat gewoon nooit vergeten. En absoluut, ja.
Hey, en nog één plek die we echt niet moeten missen?
Nou, wat ik ook wel leuk vind is gewoon bij het Amstelstation. Dan kan je het Amstelkwartier, daar wordt ook heel veel nieuwbouw gebouwd. Ook heel erg de hoogte in. Je kan ook smaken verschillen over hoe mooi het daar nu wordt. Dat er zoveel de hoogte in wordt gebouwd. Maar daar kan je ook gewoon heel leuk langs de Amstel wandelen. En zit ook een leuke horeca. Dus ik zou zeker zeggen, ga een heel stuk langs de Amstel. En dan bijvoorbeeld richting Oudekerk. En dan door Duivendrecht weer terug. Dan heb je echt een heerlijke wandeling van zo'n 2 uur.
Nou, Lucy, dankjewel. Ik heb helemaal zin om op pad te gaan. Dus dat gaat met behulp van jouw boekje zeker lukken.
Ja, hartstikke leuk. Jij ook bedankt.
Dat was Lucy Deutekom over haar boekje Ode aan Oost. Nu dus te koop in boekwinkel Linnaeus in, je raadt het al, Oost. Dan gaan we nu luisteren naar een toepasselijk liedje. Niet Walking in Oost, maar Walking in Memphis van Mark Collins. Touchdown in the land of the Delta Blues. In the middle of the pouring rain. WC handy, won't you look down over me. Ticket, but I'm as blue as a boy can be. Then I'm walking in Memphis, just walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up. Jim walked right through. Now security, they did not see him. They just hovered around his tomb. But there's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis. Catfish on the table. They've got gospel in the air. Reverend Green, be glad to see you. When you haven't got a prayer, but boy, you got a prayer in Memphis. Piano every Friday at the Hollywood, and they brought me down to see her, and they asked me if I would do a little number, and I sang with all my might. She said, tell me, are you a Christian child? And I said, ma'am, I am. Tonight, walking in Memphis, walking
suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain.
Hallo luisteraars, hier is Godfried weer. Ik heb een ontzettend leuk recept wat ik met jullie wil delen. Maar het nadeel van dit recept is dat het eigenlijk een beetje te veel is om in de beperkte tijd die ik heb, namelijk 5 minuutjes per item, uit te leggen. Dus ik ga het opdelen in 2 uitzendingen. Het eerste wat we gaan maken zijn bakjes van filodeeg om vervolgens volgende week jullie de uitleg te geven voor melanzane à la parmigiana, die je dan in die bakjes kunt doen en dan op een hele mooie manier met een beetje burrata kunt serveren. Vandaag dus de filodeegbakjes. Super makkelijk. Wat heb je nodig? Een flinke klont roomboter en een pakje bevroren filodeeg. Die boter die doe ik gelijk even op een heel zacht vuurtje in een pannetje met een dikke bodem en die laat ik voorzichtig even een beetje ontdooien. Ik zou dit niet in de magnetron doen, want boter heeft een neiging om te ontploffen. En dan zit je magnetron onder. Filodeeg haal je van tevoren uit de vriezer, laat je ontdooien en de oven verwarm je even voor 180 graden. Als dat filodeeg ontdooid is en je boter rustig een beetje aan het smelten is op het vuurtje, dan peuter je. En je filodeeg kan je in rollen of in pakjes met vierkante velletjes kopen. Ik heb nu vierkante velletjes. En je peutert één voor één heel voorzichtig die velletjes los. En ieder velletje wat je los hebt, bestrijk je met een kwastje. Zorgvuldig met die inmiddels gesmolten boter. En dan leg je dat velletje even aan de zijkant. Begin je met het volgende velletje en die leg je daarna op je al beboterde velletje. Nou, zo ga je door tot je alle velletjes goed ingeboterd hebt. En in dit geval ga ik maken een groot voorgerecht of een klein hoofdgerecht. Dus ik gebruik geen cupcake bakblik, maar wat grotere vuurvaste schaaltjes met een diameter van ongeveer 10 centimeter. Dus ik hoef mijn filodeegvellen niet klein te snijden. Ga je nou cupcake vormpjes gebruiken, dan snij je die stapel met vierkante vellen in vieren. En dan ga je vervolgens je vormpjes, in mijn geval dus de grotere bakjes, nog inboteren met de gesmolten boter. En dan ga je velletje voor velletje, stergewijs, de filoblaadjes in die bakjes draperen. Ik doe per bakje ongeveer 4 velletjes. Met 3 zou het ook moeten kunnen. En het mag een beetje lekker rommelig, dat die punten zo mooi naast elkaar een beetje uitsteken, overhangen. Kortom, het mag er gewoon lekker handgemaakt uitzien. Ik heb nu 4 bakjes gevuld met filodeeg. En die ga ik gezellig naast elkaar in de oven zetten, die inmiddels warm is. En ik zet mijn timer op 10 minuutjes. En dan gaan we zo kijken. Nou, de overtijd, 10 minuutjes, zit erop. En ik heb nu 4 prachtige lichtbruine bakjes van filodeeg nog in de vuurvaste bakjes. Ik laat het een klein beetje afkoelen. En als dat een beetje koeler is, dan haal ik die knapperige bakjes uit het schaaltje. En dan gaan we door naar de volgende stap die ik volgende week uitleg. De melanzane parmigiana. En nou kun je je afvragen, waarom maak je niet gelijk de melanzane en bak je het af in het filodeegbakje? Nou, dat kan niet in dit geval omdat die melanzane, die aubergine, best een lange overtijd heeft. En als ik dat kant en klaar met mijn filodeeg in de oven doe, dan krijg ik Ten eerste aan de onderkant geen krokant filodeeg, want het wordt te nat. En aan de bovenkant, aan de puntjes, krijg ik verbrand filodeeg, want de overtijd is te lang. Dus volgende week maak ik een losse schaal parmigiana. Als die gaar is, dan schep ik die inhoud met de mooie gesmolten cheesy bovenkant voorzichtjes in zo'n bakje. En dan gaat het samen met nog een beetje kaas op de top nog een klein beetje in de oven. Zodat ik zeker weet dat het filodeeg goed knapperig is, alles mooi gesmolten en heet is. Dan serveer ik het met een beetje burrata erop, een beetje vers gemaakte pesto eromheen en een paar blaadjes rucola. Nou, je weet niet wat je ziet en je weet niet wat je proeft. Eet smakelijk alvast en tot volgende week.
Baby, I can't wait to know. Believe me, I'll always be there, so.
Goedemiddag luisteraars, vandaag zitten we weer gezellig in het Felix Meritus aan de Keizersgracht in Amsterdam. Hier kunnen wij natuurlijk al een tijdje gebruik maken van het cultureel noodhospitaal. En vandaag zit ik weer met Maria en Anko zit ook bij ons en we gaan weer gezellig het cultureel nieuws doornemen.
Hallo Birgit.
Hallo Birgit, Anko. Hallo Maria, lekker door elkaar, maar ja. Goed gemeend.
Ja, Maria.
Laten we gewoon meteen weer losbranden. Het is namelijk goed nieuws. De musea gaan weer open per 5 juni. Dat is
yes.
Aanstaande zaterdag. En daarom heb ik wat tips voor jullie. Welke musea jullie als eerste kunnen gaan bezoeken. Ik heb in een vorig item 2 weken geleden het al gehad over de slavernijtentoonstelling in het Rijksmuseum. Die blijft staan als tip 1. In het Rembrandthuis heb je een hele leuke tentoonstelling over een olifant, namelijk olifant Hansken. Dat was een Indiase olifant die in de 17e eeuw rondreisde
met een kermis. Die ging echt door heel Europa. En toen heeft Rembrandt ook de olifant gezien en daar heel veel schetsen en tekeningen en schilderijen van gemaakt. Oh. En er is een hele tentoonstelling dus over die olifant.
Oh, wauw.
Maar is dat dan beelden, alles door elkaar?
Ja, ook voornamelijk tekeningen.
Tekeningen?
Ja, hij heeft gewoon echt bestudeerd hoe je een dier... Maar
alleen Rembrandt-tekeningen dus?
Ja, in het Rembrandthuis is het.
Dus dat is alleen maar van Rembrandt zelf.
Ja, over olifant Hansken.
Leuk.
Ja, grappig hè?
Leuk.
Dan is er in het Stedelijk een tentoonstelling van Bruce Nauman. Dat is hele provocerende kunst. Heel erg. In de beschrijving las het zo dat Bruce Nauman de definitie van kunst heeft opgerekt. Dus heel erg dingen
out of the box.
Ja, en ook wel provocerend. De taboe doorbrekende kunst. Ja. En tevens is daar ook een tentoonstelling van de Surinaamse school. Dan is een leuke, die is niet vanaf aanstaande zaterdag, maar vanaf 17 juni in het Amsterdam Museum. Kun je de Gouden Koets bekijken, die is dan helemaal gerestaureerd.
Dat is alweer klaar.
Oh.
Nee, vanaf 17 juni. Mm-hmm. De restauratie is klaar.
Ja, de restauratie is klaar.
Ja. En de koning komt die tentoonstelling ook openen. Dus voor de oranje gezinde mensen moet je naar het Amsterdam Museum.
Nou, dat wil ik echt zien.
Waar zitten die plakaten er nog op dan?
Ik heb zelf geen
idee. Van die slaven?
Oh, dat zal wel...
Dat was toen een heikelpunt.
Ik denk, volgens mij heeft Wim Lex toen gezegd dat hij het inderdaad een pijnlijk punt vond in de geschiedenis, maar niet de geschiedenis wilde herschrijven. Hmm. Dus dat denk ik eigenlijk wel.
Ik denk het eigenlijk ook wel.
Als een soort statement dat het er nog op staat.
Nou ja,
en dit is gebeurd.
Niet dat je dat dan weghaalt en doet alsof het niet gebeurd is.
Ik denk dat jij wel gelijk hebt.
Ja. Maar dat zou ik wel voor je willen uitzoeken voor volgende week het culturele nieuws. Ja. Want dan is het nog steeds niet geopend.
Ja, doen we.
Oké, dan het Cobra Museum, dat is in Amstelveen, heeft een tentoonstelling over Frida Kahlo. Als je een beetje van feministische kunst houdt, lijkt mij ook wel eigenlijk wel interessant.
Ik heb de film gezien, dat is een mooie film.
De film?
Van Frida.
Is er een film van
Zeker
Frida?
Zeker wel, ja.
Heb je een filmtip voor de luisteraar?
Ja, maar ik weet de titel niet, maar volgens mij heet hij gewoon Frida.
Frida,
ja.
Op Netflix. Over haar leven?
Ja.
Oké.
Nou, Netflix weet ik niet, Birgit. Ik heb het ooit in de bioscoop gezien in een filmhuis. Dus dat is al een aantal jaar geleden. Maar ik kan er wel even kijken. Ja. En anders gewoon even googlen.
Oké. En zou je dan die tentoonstelling aanraden?
Jazeker.
Oké. Dus in het Cobra Museum in Amstelveen?
Ja, in mijn woonplaats.
Ja, makkelijk. In Anko's woonplaats. Kun je meteen even op de koffie bij Anko.
Ja, toch?
Gezellig. Nou, maak je er een beetje van?
Dat hoeft niet hoor.
Oh, oké. Dan knip ik dat eruit.
Hoeft ook niet.
Oké, dan... dit waren natuurlijk allemaal grote musea. Bijvoorbeeld een kleiner museum is leuk. Het Pianola Museum. Als je van... beetje rare muziek houdt. Een pianola is een zelfspelende piano. En er is een heel museum van pianola's in de Jordaan aan de Westerstraat. Best lachen om een keer iets anders te doen.
Het
dan
is inderdaad wel grappig. Maar ik stel me dan voor dat ik daar binnenkom en alles speelt al. Door elkaar?
Die dingen kunnen dus aan. Want er zit, je moet je voorstellen, bij een pianola heb je dan bladmuziek waar niet gewoon... notenbalken, maar bladmuziek waar relief in zit. En er gaat een soort lopende band, een soort rupsbandje. Ja. Gaat dan daar overheen draaien en zo worden de toetsen aangeslagen.
Een soort draaiorgel.
Een soort draaiorgel, maar dan een zelfspelende piano.
Mm-hmm.
En ja, die dingen bestaan al ruim 100 jaar. En daar is een heel museum aan gewijd. En dat vond ik een hele leuke tip.
Je lacht er ook bij. Ga je er naartoe of vind je het gewoon heel grappig?
Nou, kijk, je bent er helemaal niet een hele dag aan kwijt dat je gewoon echt alle zalen en dingen... alle ruimte moet meenemen. Je kunt gewoon even in en uit hoppen.
Ah, ja.
En ze hebben tevens een concertagenda dat je pianola-concerten in het Pianola Museum kunt bekijken.
Nou, Birgit?
Ja, ik zie echt twee dingen voor me. Je komt binnen en ik hoor alleen maar pianos door elkaar spelen. Of het is zeg maar zo'n ding waar je op een knopje moet drukken en dat het dan elke piano een specifiek nummer afspeelt, kort.
Nou ja, ze kunnen niet...
dat heb ik ook wel hoor.
Je kunt zo'n pianola kan maar één nummer tegelijk spelen. Want je hebt natuurlijk dan één bladmuziekronde die daar ronddraait.
Maar misschien staan er verschillende piano's, pianola's.
Ja. En je krijgt dan een beetje de geschiedenis van de pianola te horen.
Ja, je zegt het heel mooi, dus ik ben bijna geïnspireerd.
Je kijkt alsof je daar echt niet dood gevonden wil worden.
Ik heb wel eens een pianola gehoord.
Ja, en dat vond je niet leuk.
Nou, ik vind het wel grappig. Ik vind eigenlijk alles grappig wat een museum is, want dan is alles bij elkaar.
Ja.
Weet je wel, en dat vind ik het wel weer interessant. Dus je kan ook bijvoorbeeld naar een museum met deurknoppen.
Ja.
Dat kan ook interessant zijn, omdat alles bij elkaar gevoegd is.
Maar ik vond het wel belangrijk om ook even een klein museum te noemen.
Ja.
Omdat
ik lag het ook niet uit, hoor.
De grote die vullen zich wel weer.
Ja. Zo is dat. En anders knip
aan de andere kant, De pianola is al ouder dan 100 jaar. Zo, ik had er nog nooit van gehoord.
Nou,
dus
het Pianola Museum aan de top. Westerstraat. Oké, okay, en dan een...
Birgit gaat.
Ja.
Oh, leuk.
Ja, dat is leuk.
Veel plezier, Birgit. Ja. En dan een nieuw kunstplatform geopend op Eiburg. Dat is Factor Ei. En daar, dat is eigenlijk wel grappig. Het is niet echt een museum, want het is een kunstuitleen- en designwinkel en een culturele ontmoetingsplek. Dus je kunt daar eigenlijk een soort... Ja, je kunt daar kunstwerken leasen. Dat is helemaal hypermodern. Je kunt tegenwoordig alles leasen. Je auto, je wasmachine, alles. En hier kun je dus kunst leasen. Mm. Leasen, sorry, ik spreek het verkeerd uit. Kunst leasen.
Ja,
bij een nieuw kunstplatform op Eiburg.
Ja, ik vind het echt een top concept.
En dan heb ik ook nog een tip voor de kids. Namelijk Art of the Brick. Dat zijn 100 kunstwerken van Lego. In de Kalverpassage. Ja, je moet echt even op internet kijken. Het is echt heel vet. Wat er allemaal gemaakt kan worden van Lego.
Ja, het is helemaal in, hè, natuurlijk ook door die tv-programma's van Lego.
Ja, dat Lego Masters.
Dat heet het, hè? Ja,
ja, en dan gaan BN'ers dus echt kunstwerken maken van Lego.
Ja.
Lego
oh, wat grappig. Ja. Oh, dat ken ik helemaal niet, joh.
Ja, super, super leuk om te
eigenlijk
kijken.
Eigenlijk heel leuk. Ik dacht eerst, ik ga er nooit naar kijken. En toen ging ik er voorbij zappen, dan bleef ik hangen.
Ja.
Ook niet voor niks.
Waar is dat dan?
SBS, hè?
Ja, maar. Volgens mij SBS. Ja, het is een soort heel Holland Bakt, maar dan met Lego. Ja.
Kan ook 4 zijn.
Ja. Het is op tv, het is vast terug te kijken.
Ik zal het even checken. Maar in ieder geval, het is dus ook in het museum.
Ja.
Namelijk in de Kalverpassage. Dat is tussen het Muntplein en de Heiligeweg zit de Kalverpassage. Daar is dus Art of the Brick.
Ja.
Dus dat is Art of the Brick, tentoonstelling over Lego.
En als Amsterdam FM-makers en kunst- en cultuurliefhebbers zijn we natuurlijk helemaal blij dat de kunst- en cultuursector weer opengaan.
Mm-hmm.
Dus naast de musea, wat is er nog meer te doen?
Ja, wat is er nog meer te doen? Heel grappig, in het Theater Amsterdam, dat is in de Houthavens, wordt de eerste beddenbioscoop geopend. Dat is heel grappig. Ze hebben gewoon in de grote theaterzaal, want je mag dan toch nog niet met z'n allen naast elkaar, hebben ze 15 tweepersoonsbedden klaargezet. En dan kun je vanuit bed een film gaan kijken, want dat heb je vast nog niet genoeg gedaan in de coronatijd. En het is, ze hebben dus niet zo heel veel plek, maar ze gaan wel de hele dag door films uitzenden. Dus dan kun je niet alleen maar 's avonds terecht, maar ook overdag in de beddenbioscoop.
Maar Birgit, en wij zitten elkaar aan te kijken. Gaan we samen? Nee, maar het is meer van, wordt het verschoond, het bed?
Ja, tussen elke elk bezoek worden alle bedden verschoond.
Denk mijn gedachten gingen inderdaad
toch?
Een leuk date. Dat dacht ik, niet hygiënisch.
Bedwansen.
Ja, het is misschien wel donker in de zaal, maar...
Het
is niet zo'n gelegenheid.
Nee, maar ook dat, weet je. Wat bedoel, hoe... Controleer je.
Nee,
dat
er stond niet echt heel duidelijk op de website.
Handjes boven de dekens.
Tussen elk filmbezoek worden de bedden verschoond. En
handen boven de dekens.
Dat stond er niet, maar dat lijkt me.
Maar daar zit ik wel aan te denken. Want het is toch eigenlijk net alsof je.
Lijken me toch hele normale regels die niet uitgesproken hoeven te worden.
Je moet eens weten.
Anko van Hal.
Maria, je moet eens weten wat er allemaal in een bioscoop gebeurt achter je. Hè?
Ja?
De laatste plaatsen boven.
Oh, smerig.
Ik ga altijd achteraan zitten. Dat moet ik helemaal niet doen.
Het is echt niet te geloven.
Oké. En dan, dat was dus de bioscoop en je kunt dus weer naar de musea. Maar het wordt ook hartstikke lekker weer. Dus wil je misschien wel buiten blijven? Heb ik ook voor jullie buiten tentoonstellingen uitgezocht. Want ik heb gehoord dat hele trouwe luisteraars heel erg fan zijn van buiten tentoonstellingen. Namelijk Abes Ouders.
Oh ja?
Ja.
Leuk.
Dus speciaal voor hen. Op het Mercatorplein kun je vanaf 5 juni, dus ook vanaf aanstaande zaterdag, een nieuw beginning zien. En een nieuw beginning is... het gaat over jonge mensen met dromen staan voor een grote uitdaging. Hoe vorm je identiteit in een nieuw land wanneer je alles hebt moeten achterlaten? En dat is van een Amsterdamse fotograaf, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Siekdem Yüksel. Brengt ze dus de zoektocht van deze vluchtelingen in beeld. En dat wordt geëxposeerd op het Mercatorplein.
Oh, wauw.
Ja, mooi.
En dan kun je gewoon doorheen lopen.
Goede locatie ook.
Loopt ongeveer een maandje volgens mij. Een nieuw beginning heet het.
En mooi. Is er nog iets meer?
Nog een buitententoonstelling, namelijk Verweven met Fleur Ouwekerk. Dat is in de Modestraat op het Buikslotermeerplein. Dat is dus helemaal in Amsterdam-Noord. Dat gaat over draagbare kunst. Dus
en dat
is,
houdt in.
Dat zijn allerlei accessoires. Dat kunnen hoeden, tassen, een soort kraagjes... Van alles zijn geweven draagbare kunst.
Wauw.
Ja.
En is dat, kan dat ook bijvoorbeeld kopen of is het echt echt een tentoonstelling? En aangezien je net een tentoonstelling of een Ja, de tentoonstelling zei wat je
Jo, bij Factor I bedoel je? Ja, nee, daar kun je het echt lenen. Nee, dit is echt, zo begreep ik het tenminste, kun je het gewoon daar aanschouwen. Of mag je het daar bewonderen?
En kan je er de hele week heen?
Nee, de openingstijden van Verweven op het Buikslotermeerplein zijn woensdag tot en met zaterdag. En je kunt tevens op afspraak op dinsdag en zondag ook komen.
Nou, ja. Top.
Dat was hem weer, het culturele nieuws van deze week. Dank Birgit en Anko voor jullie bijdrage vanuit het Felix Meritus. Veel plezier met het bekijken, beleven, beluisteren en tot volgende week. Man, ain't that news. Good news. Good news. Ain't that good news. Ain't that good news.
Ja, Sophie Straat met geluk. Je luisterde naar Scheltema Live. Dit programma werd gemaakt door Luc Drosten, Charlotte Knobbe, Simone Carré en Maria Boerman. Mijn naam is Anne-Minke van der Velden. Dank aan onze gasten, mevrouw Elisabeth Berenstaan en Lucie Deutekom. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. En vergeet natuurlijk niet om naar Sterrenstof te luisteren. Een nieuw programma van Amsterdam FM, gepresenteerd door onze eigen huisastronoom Anko van Hal, iedere donderdagavond om 10:00.